Bean Talks. Beste luisteraars, ik ben Greet Verhaas van Bean Machine en zoals u weet gaan wij op bezoek bij organisaties die ons kunnen inspireren. En zoals u ook waarschijnlijk weet, bouwen wij bij Bean Machine bij onze klanten elke dag aan de win-win combinatie van gelukkige mensen en succesvolle resultaten. En als wij dan inspiratie gaan zoeken, dan gaan wij al vrij snel kijken naar organisaties met een zeer sterke purpose. En we zijn super blij en dankbaar dat we vandaag mogen luisteren en proeven van Marbles. Marbles is het communicatiebureau dat zich in de publieke kijker heeft geworsteld een paar jaar geleden door aan te kondigen dat het personeel zelf mocht kiezen hoeveel vakantiedagen dat opneemt. Nu, daar is een beetje een hype rond geweest, maar er zit zoveel meer achter deze keuze. En daar gaan we het vandaag over hebben met Tim Bergmans. Tim is COO van Marbles en COO is niet wat u denkt, mensen. Dag Tim.
Goedemorgen.
Goedemorgen, welkom. Kan jij jezelf even voorstellen?
Ik ben inderdaad Tim Bergmans en ik ben binnen Marbles eigenlijk voornamelijk bezig met het inspireren en het coachen van alle mensen binnen Marbles. Proberen ze eigenlijk samen, proberen wij elkaar naar de best mogelijke versie van onszelf te brengen. En op die manier eigenlijk onze klanten kijken hoe verder te helpen.
Mm-hmm. Waar staat COO voor?
Creator of Opportunities.
Voor iedereen?
Voor iedereen,
ja. Vertel, hoe gaat dat bij jullie om mensen? Want het is echt wel een heel mensgerichte organisatie, hè?
Klopt. Hoe gaat dat bij ons? Wij starten eigenlijk vanuit de overtuiging dat gelukkige werknemers de kracht zijn van een onderneming. Mm-hmm. Dus waar wij mee bezig zijn, is ons er eerst op te focussen dat bij Marbles iedereen gelukkig is. Waarom doen we dat? Omdat we er eigenlijk van overtuigd zijn dat als wij gelukkige werknemers hebben, dat die veel makkelijker op hun beurt onze klanten gelukkig kunnen maken. En als wij onze klanten gelukkig kunnen maken, dan kunnen wij de maatschappij gelukkig maken. En als we de maatschappij gelukkig kunnen maken, dan kunnen we misschien stelselmatig heel de wereld gelukkig maken. En dat zou een heel mooi eindresultaat zijn.
Ja, fantastisch. En het is niet zomaar een fluffy statement bij jullie. Hè? Je wilt het ook echt wel hard maken naar klanten toe. Ja, als we naar uw website surfen, dan zien we, beste lieve klanten, wij willen jullie collega worden. Hè? We willen heel close staan bij jullie.
Ja, klopt. We proberen eigenlijk heel veel mensheid gewoon in het zakelijk leven te steken. Mijn persoonlijke ervaring is dat er in die businesswereld zo vaak gedaan wordt alsof. En wij proberen eigenlijk echt wel gewoon terug down to earth en laat ons nu eerlijk en transparant met elkaar zijn en laat ons samenwerken om de best mogelijke resultaten te creëren, want daar worden we gewoon allemaal gelukkig van. En dat proberen we inderdaad in elk onderdeeltje van wat we dagelijks doen in te steken eigenlijk.
Mm-hmm. Wat jullie doen, en de manier, of liever de manier waarop dat jullie het doen, is zeer sterk geïnspireerd op de Thiel-organisaties van Frederic Laloux. En jullie doen het ook echt, hè? Jullie zijn er helemaal van doordrongen. Heel de manier van werken is op Thiel gebaseerd. Kan je ons daar iets meer uitleg over geven?
Zeker. Bij ons is dat ook een beetje ontstaan uit een bepaalde noodsituatie eigenlijk, waar we een paar jaar terug in verzeild geraakt waren. Het ging met Marbles financieel niet zo goed. Slecht eigenlijk. Op een bepaald moment is een van de twee zaakvoerders had ook besloten om de organisatie te verlaten. En toen kwam Tom eigenlijk, de zaakvoerder van Marbles, op een kruispunt en kon hij kiezen van ofwel ga ik hier alles verkopen of stoppen we ermee of whatever. Ofwel gaan we het doen op een manier die echt juist voelt. En dat wil zeggen, niet meer met ene zaakvoerder van boven in de hiërarchische ladder die alles beslist, maar met een team dat alles samen doet. En dat is eigenlijk voor ons dan ons verhaal van zelfsturing begonnen. En we merken gewoon, of we zijn er zelf heel hard van overtuigd, dat als je echt de best mogelijke resultaten wilt bereiken, dan is dat niet om de vraag te stellen aan degene die helemaal van boven staat en misschien het meeste ervaring heeft, of de grootste loonbrief heeft. Maar wel eigenlijk door allemaal samen naar elkaar te luisteren en iedereen zijn expertise te gebruiken om de best mogelijke oplossing te vinden.
Mm-hmm. Jullie zijn die Tiel-organisatie gaan uitbouwen. Dat is nu toch al een jaar of 5 dat je daarmee bezig bent. En nu, als ik het goed begrijp, zijn jullie met een kleine 20 mensen.
Vandaag zijn we inderdaad met 17 mensen, ja.
Met 17 mensen. Een van de belangrijke bouwstenen van zelfsturing is dat iedereen daar zijn verantwoordelijkheid in neemt. Hè. Hoe organiseren jullie dat, dat dat effectief gebeurt?
Als we gaan kijken naar wat effectieve teams zo sterk maakt, Google heeft daar ooit een onderzoek naar gedaan en een van de grootste of de voornaamste redenen om die een voorwaarde, zal ik maar zeggen, om een effectief team te bouwen is een psychologische veiligheid. Mm-hmm. Daar hebben we eigenlijk de voorbije jaren heel hard op gewerkt. Het is super belangrijk dat iedereen zich binnen Marbles veilig voelt om te zeggen wat hij of zij wil zeggen. En dat wil zeggen, als ik me ergens niet goed bij voel, om dat te durven uitdrukken naar mijn collega's toe. Als ik iets niet kan, om dat te durven op tafel leggen. Als ik me ergens niet goed bij voel, in de zin van, ik weet eigenlijk niet of ik hier nog pas, of dat ik mee akkoord ben met deze visie. Om dat ook allemaal gewoon op tafel te kunnen leggen en er een volwassen gesprek over te kunnen houden. En dat is toch voor ons wel de belangrijkste basis eigenlijk die je elke dag nodig hebt om dat te kunnen doen. Die openheid, die eerlijkheid en die transparantie.
Mm-hmm. In ons voorbereidend gesprek heb je gesproken van een van de belangrijke elementen van die zelfsturing is inderdaad die transparantie en het durven feedback geven. Dat is heel belangrijk, ook in psychologische veiligheid. Durven te zeggen wat er op zit. En dat blijft toch wel iets waar dat je moet aan blijven timmeren. Hè? Hoe doen jullie dat?
Hoe doen we dat? Natuurlijk door die openheid en die transparantie continu opnieuw elke week op tafel te leggen, zal ik maar zeggen, als voorwaarde om succesvol te zijn. Dus het blijft een heel open gesprek. En elke keer als er iets verandert in een teamsituatie, als er iemand weggaat of als er iemand bijkomt, ja, dan creëer je terug wel een of we moeten opnieuw op zoek naar een evenwicht. En dan zien we eigenlijk wel dat de mensen die erbij komen, dat die eigenlijk, dat is eigenlijk waanzinnig hoe snel dat die dat gedrag, die veiligheid ervaren en dat overnemen. De laatste ervaring is dat binnen de 2 weken, zal ik maar zeggen, gaan nieuwe mensen zich durven die zich tegen een heel nieuw team kwetsbaar opstellen. Dat is echt ongelooflijk eigenlijk om te zien. Mm-hmm.
Nu, dat is kwetsbaar opstellen. Dat is wat dat je zelf doet. Het geven van feedback aan iemand over iets. Hè, het zeggen van, kijk, ik vind niet dat dit of dat binnen bijvoorbeeld het kader dat we hebben afgesproken verloopt. Dat is nog een andere kwestie. Hè?
Ja.
Daar hebben jullie toch een bepaalde structuur voor, hè? Als ik mij, of een bepaald formaat waar dat er feedback, teamfeedback georganiseerd wordt.
Het is eigenlijk zo dat wij inderdaad vanuit, je hebt verschillende kaders om naar zelfsturing, om met zelfsturing aan de slag te gaan. En wij hebben eigenlijk ons niet verbonden aan 1 kader, zoals Holacracy of Sociocracy of wat dan ook. Wij hebben eigenlijk geprobeerd om een beetje overal te kijken en er een beetje het beste uit te pikken. En een van die zaken is dat wij inderdaad ook wel ruimte maken om enerzijds op wekelijkse basis of 2-wekelijkse basis een meeting te doen waarin dat eigenlijk alle voortgang kan opgevolgd worden. Dat noemen wij de tactics meeting. En daarin is ook ruimte eigenlijk voor mensen om een gevoel te delen over bepaalde zaken. Mm-hmm. Daarnaast, dat is dan meestal op teamniveau, daarnaast doen we eigenlijk 6 wekelijks een governance meeting. En die governance meeting is eigenlijk echt wel voor bepaalde zaken die eigenlijk meer gaan over het operationele luik bespreekbaar te maken. En daar kunnen mensen met drivers komen over, ik wil dingen eigenlijk anders aanpakken. Daar kunnen mensen met spanningen komen. Om te zeggen, het voelt me niet goed om hiermee verder te gaan. Dus ja, we hebben er wel wat kaders voor. Maar het begint natuurlijk wel bij die psychologische veiligheid om het te durven op tafel leggen.
Ja. Een van de zaken die waar het succes van jouw aanpak mee begint, is het aantrekken van de juiste mensen. Hè? Jullie sollicitatiegesprek begint al heel leuk op de website, waar mensen, als ze bijvoorbeeld spontaan gaan solliciteren, al een aantal vragen moeten beantwoorden. Zeer competentiegerichte vragen. Hè? Heb je ooit eens meegemaakt dat, hè? Of wat vond je belangrijk aan jouw baas van vroeger? Daar begint het al mee. Kan je de stappen van het hele recruterings- en selectieproces eens vertellen binnen jullie organisatie? Want dat is toch wel bijzonder.
Ja, Alles begint natuurlijk bij het uitschrijven van uw vacature, waar dat we eigenlijk al heel duidelijk in proberen zeggen van kijk, we hebben best wel wat verwachtingen van mensen die bij ons willen komen werken. Het is niet zomaar dat iedereen hier thuis hoort, omdat we het op een aparte manier doen en die past voor sommige mensen en voor andere mensen niet. Dus het is voor ons heel belangrijk om ja, daar een zo juist mogelijke filter van te hebben. En daarom ook dat we in het eerste gesprek dat we hebben met de kandidaten die door de selectie van de brieven geraken, zal ik maar zeggen, dat we ons daar echt 100% focussen op, is er een connectie met onze purpose en is er een connectie met onze cultuur? Het is heel belangrijk in zelfsturing dat mensen bepaalde competenties hebben, dat die een soort van ondernemerszin hebben, dat die flexibel zijn, dat die een groeimentaliteit hebben. En we hebben het al een paar keer meegemaakt dat als die competenties er niet zijn, dat dat niet marcheert. Mm-hmm. En dat moet eigenlijk heel eerlijk zijn en in het begin veel strenger worden en daar echt op gaan selecteren. Dus heel dat gesprek draait daarover. En ook om, ja, onze purpose is dan om geluk te creëren in de wereld. Ja, we willen dat echt voelen bij mensen. We willen echt voelen bij mensen. Ja, maar ik wil echt zo graag geluk creëren en laat me alsjeblieft meedoen. Het interesseert me niet wat ik moet doen, als ik maar mag meedoen. Dat zijn eigenlijk de mensen die we echt zoeken. In het tweede gesprek gaan we dan wel, natuurlijk wel wat meer focussen op de hard skills, om het dan zo te zeggen. Van kijk, voor welke jobs zijn er aangenomen en moet er dan een test gebeuren of weet ik veel wat. In de laatste fase vragen we eigenlijk de mensen om een proefdag te doen bij ons op kantoor. Waarom doen we dat? Omdat we het belangrijk vinden om gewoon in de praktijk te zien wat er een match is. Het is voor ons belangrijk om te weten, is die persoon nu echt wel wie dat we denken dat hij of zij is in real life? Mm-hmm. Maar anderzijds ook voor hem of voor haar om te checken van, ja, ik ga misschien mijn job veranderen. Is deze job nu echt wat ik denk dat het is? En we hebben wel gezien, de laatste 3-4 sollicitaties hebben we dat op die manier gedaan. Hebben ook mensen ja, in de laatste fase toch gezegd van, het is het niet.
Is dat zo, ja?
Ja, want het is eigenlijk ook heel het team dat op het einde van de dag dan samen evalueert van oké, iedereen probeert dan een beetje te connecteren met die persoon en een heel team dat beslist van ja of nee.
Ja, want hoe gebeurt dat dan? Dus die persoon is hier, die gaat dan naar huis en dan, concreet, wat gebeurt er dan?
Dan gaan we inderdaad met het team samen rond de tafel zitten en dan vragen we van kijk, wie heeft er allemaal de tijd genomen om een goed gesprek te hebben met die persoon. Wie heeft er eventueel samen wat taken verricht met die persoon en hoe voelde dat? Mm-hmm. En dan gaan we terugkoppelen naar die purpose en naar die cultuur. En naar die groeimogelijkheden. Als we zien, ja, die persoon heeft toch niet de competenties die hij of zij zei dat er waren. Ja, dat is natuurlijk een eerste indicatie. Maar als ze een juiste groeimentaliteit hebben, dan maakt dat eigenlijk niet zoveel uit. Het is vooral echt het gevoel hebben dat die match er is. Op persoonlijk vlak, op cultural vlak en ook gewoon die purpose. Nee, dat is, ik kan niet benadrukken hoe belangrijk dat die purpose voor ons is, want dat is eigenlijk hetgeen dat ervoor zorgt dat mensen hier echt wel uit hun comfortzone geraken.
Ja, en dat vind ik dan belangrijk. Hè, als je spreekt over uit hun comfortzone geraken, waarom moeten zij uit hun comfortzone geraken?
Ja, we hebben eigenlijk best wel een ambitieuze purpose. We willen geluk creëren en het liefst van al willen we dat op een wereldwijde vlak kunnen doen. Uh-huh. En ja, we hebben mensen nodig die er zo hard van doordrongen zijn dat ze eigenlijk gewoon uit hun bed springen 's morgens om daarmee aan te komen bouwen. En als je zo'n grote ambitie hebt, dan heb je mensen nodig die er volledig voor willen gaan. Uh-huh. Dan ga je er niet geraken met 80% of 90%. En ja, dus dat is echt belangrijk dat er een connectie is om die juiste vibe te krijgen, om dat juiste enthousiasme waarin dat eigenlijk het niet uitmaakt wat je doet, als je maar iets kunt doen dat dichter bij die purpose komt.
Ik ga een keer advocaat van de duivel spelen, hè? Mag dat doen natuurlijk.
Ja, dat mag.
Ja, nou, dat is goed. Ik hoor passie, enthousiasme, een heel groot purpose, hè? De wereld gelukkig maken. Aan de andere kant van dat spectrum zit er een stevige realiteitszin en soms zelfs sarcasme en cynisme, maar daar gaan we niet naartoe. Maar die realiteitszin van hoe kan iemand hier nu impact hebben op het geluk in de wereld?
Het moet ook niet altijd heel groot zijn, natuurlijk. Hè. Geluk zit in een heel klein hoekje. Hè. Maar wat we bijvoorbeeld, om je een voorbeeld te geven, eenmaal in het begin in maart, toen de coronacrisis juist uitbrak, kwam er een bepaalde collega kwam met het idee van, er zijn zoveel restaurants die eigenlijk nu gesloten zijn, maar die wel met heel veel facturen zitten en geen cashflow hebben, kunnen we daar niks mee doen. Mm-hmm. En dan zijn we eigenlijk met heel team beginnen over nadenken en hebben we eigenlijk op 24 uur een platform opgezet waar dat eigenlijk alle kleine handelszaken hun online cadeaubonnensysteem op konden plaatsen en zo eigenlijk hun netwerk konden uitnodigen om nu al een cadeaubon te kopen voor het moment dat ze terug open gingen.
Mm-hmm. Ja.
Zo hebben die mensen een klein beetje blij gemaakt in de miserie die ze hadden. En het zit dan voor ons in zo'n dingen. En we gaan niet straks alle oorlogen ter wereld kunnen halen met één marketingcampagne, dat besef ik ook wel.
Ja.
Maar als we elke dag één iemand gelukkig kunnen maken, dan is dat toch eigenlijk al een heel mooie zaak.
Absoluut. Ja, het is ook heel mooi. Hè? Een van de thema's waar ik het eventjes met jou wil over hebben, en dat sluit daar goed bij aan, is de wendbaarheid van de mensen. Hè? Onze omgeving verandert voortdurend. Corona heeft dat aangetoond. Hè? Je hebt nu inderdaad een groep van mensen die daar onmiddellijk is op gesprongen en heeft gezegd, we gaan daar iets mee gaan doen. Dus dat vraagt een zekere, je noemt dat een groeimindset, maar dat vraagt ook een zekere openheid, out of the box kunnen denken. Dat wil zeggen dat mensen hier voortdurend zichzelf vanuit hun goesting en vanuit hun passie en hun interesse en hun purpose zichzelf voortdurend gaan heruitvinden. Dat uit zich onder andere door het feit dat hier geen vaste functies zijn, maar mensen beginnen in één rol en evolueren naar andere dingen. Is zo een aantal van die trajecten die mensen hier doorlopen vertellen? En misschien startend met jouw traject, want jij bent ook niet gestart in de rol waar dat je nu in zit. Hè?
Nee, klopt. Ik ben 6 jaar geleden ondertussen bij Marbles gestart als account manager. Wat toen inhield vooral sales en klantencontact te doen. En door de jaren heen is dat geëvolueerd naar... ik heb een hele tijd ook strategie gedaan, marketingstrategieën. Omdat ik op een of andere manier heel snel inzicht kan krijgen in behoeftes van ondernemingen. En van daaruit is dat geëvolueerd naar het team dat groeide. En er was nood aan ondersteuning voor dat team. En nu is dat eigenlijk... Ja, gedownsized tot het feit dat ik geen sales meer doe. Mm-hmm. De teams pakken die sales nu zelf op. En ik ben eigenlijk nog voornamelijk bezig met de lange termijnvisie van Marbles uit te zetten en met bedrijven inderdaad te praten. Zelf creatieve ideeën te bedenken die we in de markt kunnen zetten als Marbles zelf. Mm-hmm. Dus het is inderdaad al heel hard veranderd eigenlijk op 6 jaar. Maar er zijn ook andere voorbeelden. Het mooiste voorbeeld dat ik altijd aanhaal is het voorbeeld van een stagiair bij ons, die eigenlijk 3 maanden aan een stuk als developer stagiair bij ons heeft stage gedaan. We hebben die dan een job aangeboden. En op dag 2 van zijn officiële, zijn tweede officiële werkdag, kwam hij naar mij en zei, ik wil eigenlijk geen developer niet meer zijn.
Oké.
Het vergt veel moeite om op die tweede werkdag al tegen je werkgever te zeggen van de job die ik heb aangenomen, het is toch niet dat. Dus dat was eigenlijk heel, heel chic. En we hebben dan eigenlijk ook gewoon geluisterd en vooral niet gepanikeerd. Want als mensen bij Marbles horen en kunnen bijdragen aan onze purpose, dan maakt het eigenlijk niet uit wat je doet. Er zal altijd wel een plek zijn binnen onze organisatie waar je eigen nuttig kunt maken. En zo heeft hij ondertussen... Ik denk misschien al 4 of 5 sprongen gemaakt, want hij is hier ondertussen al 3 of 4 jaar.
Mm-hmm.
En nu doet hij sales voor een van onze platformen die we hebben om cadeaubonnen te verkopen. Dus van developer naar salesverantwoordelijke op een bepaald project. Dat is toch wel een heel grote gap, denk ik.
Dus met andere woorden, als bedrijfsleider zijn jullie bezig met rendement van mensen? Met financieel rendement van mensen op korte termijn, zoals het in de klassieke operational excellence omgevingen gedaan wordt?
Ik denk dat er heel veel financiële experten tegen ons zouden zeggen dat we dat misschien beter wat meer zouden doen. Maar wij kijken wel... Op het einde van de rit is natuurlijk wel belangrijk dat de onderneming financieel gezond is. Hè? de weg ernaartoe, daar zijn we voornamelijk mee bezig met, ja, als we die mensen on top of their game kunnen krijgen, dan zullen die financiële rendementen of gewoon rendementen eigenlijk zelf wel volgen. Dus we kijken dan meer op een lange termijn dan eigenlijk op een wekelijks termijn. Want heeft iedereen nu zijn uren gewerkt of heeft iedereen nu voldoende facturabel gewerkt?
Ja. Voor jullie zit de rechte lijn naar rendement en naar financieel succes eerder vanuit het geluk en het thriven dan vanuit, en nu gaan we een keer ervoor zorgen dat we een strak proces hebben hiervoor en dat we elke kost minutieus gaan opvolgen. Die rechte lijn zit veel meer vanuit thriven naar succes dan vanuit die cijfers. Hè?
Wij zijn ervan overtuigd dat de wereld nood heeft aan bedrijven als Marbles die geluk willen creëren. En we zijn ervan overtuigd dat als we alles doen dat we kunnen om dat geluk te creëren, dan zullen alle andere puzzelstukjes wel vanzelf in elkaar vallen.
Ja, ja, inderdaad.
We zullen wel genoeg klanten aantrekken, dan zullen we wel genoeg medewerkers vinden. En tot nu toe is die overtuiging heeft ons altijd geholpen eigenlijk.
Ja, ik wou het u vragen, gaat het goed met Marbles?
Het gaat zeer goed met Marbles. Ik denk dat we zijn vandaag met 17 mensen, zoals ik kan zeggen. Mm-hmm. En we hebben wel de stijle ambitie om binnen 3 jaar met 70 te zijn.
Wow.
Dus dat is best ambitieus. Maar vanuit de evolutie die we aan het doormaken zijn en vanuit het geloof in hetgeen dat we aan het doen zijn, zijn we er ook van overtuigd dat dat eigenlijk niet zo heel ambitieus is.
Ja, als ik daar als buitenstaander naar kijk, dan denk ik, wow, dat is een zeer steile groei die jullie echt plannen, hè? Dat vind ik super interessant. Hoe ga je ervoor zorgen dat de flexibiliteit en de soepelheid en het geluks, de vibe die er hangt, dat je die gaat behouden naarmate dat je niet meer in die kleine structuur zit, maar een grotere groep mensen zal hebben?
Het sleutelingrediënt daarbij is eigenlijk ook weer die zelfsturing. Hè, vandaag is Marbles, we zijn met 17, maar eigenlijk zijn er 2 operationele zelfsturende teams die voor klanten werken. Dat wil zeggen dat eigenlijk alle verantwoordelijkheden, alle taken binnen die teams zitten. Dat er eigenlijk een soort van mini-ondernemingen zijn of business units. En dat die eigenlijk super makkelijk dupliceerbaar zijn. Mm-hmm. Die zijn nu een team van 7 en een team van 6. En we hebben de ambitie voor volgend jaar is om dat naar 4 teams te brengen. Waarbij dat die teams eigenlijk gewoon elke maand organisch gaan groeien met nieuwe klanten, nieuwe werknemers. En op een bepaald moment worden die te groot en gaan die in 2 splitsen. Mm-hmm. En als je dat eigenlijk op die manier gaat uitschrijven, is dat plan eigenlijk helemaal niet zo ambitieus. Mm-hmm. Ik denk wel dat er voor ons een belangrijke rol in zit om die cultuur en die purpose genoeg in die teams te houden. En daarom hebben we ook ervoor gekozen om volgend jaar bijvoorbeeld ergens ook iemand aan te stellen die continu wil gaan bezig zijn met die HR-visie en die zelfsturing. Hè, om vanuit die rol eigenlijk die teams te blijven coachen, spiegels te geven, feedback te geven, tips te geven, om eigenlijk die zelfsturing op een goede manier te organiseren en tegelijkertijd om die HR-visie, die culture en die purpose keihard te laten opflakkeren in die teams.
Mm-hmm. Ja, dus dat wordt eigenlijk wel een bijkomende rol, hè. Mooi. Ik ga toch nog even terugkomen. Ik kan er niet aan doen op het onbeperkt verlof. Hoe verloopt dat? Heb je het gevoel? Dus ik hoor wel psychologische veiligheid. Ik hoor het heel belangrijke ingrediënt van we hebben het goed voor met elkaar en met organisatie. Ja, dus het vertrouwen is zeer groot. En het is op die voedingsbodem dat je dan zoiets doet als onbeperkt verlof. Hè? Hoe loopt dat?
Wel, dat loopt eigenlijk vanzelf. Het enige dat wij hebben gedaan, of de belangrijkste overtuiging die erachter zit, is eigenlijk gewoon vertrouwen. Mm. Iedereen behandelt iedereen als een volwassene. Vanuit die 2 zaken zijn we vertrokken en hebben eigenlijk zoveel mogelijk regels afgeschaft. In ons onbeperkt verlof wil dat zeggen, we zijn gestopt met tellen. Waarom? Omdat we ervan overtuigd zijn dat iedereen het verlof moet pakken dat hem nodig heeft. En het belangrijkste daarbij is dat iedereen kan komen werken met die 100 of 120% goesting en ambitie. En als dat niet lukt omdat je overwerkt bent, of als dat niet lukt omdat je thuis een ziek kind hebt, of als dat niet lukt omdat je dat er iets met je partner is, ja, dan moet je toch die vrijheid kunnen hebben om gewoon even niet te focussen op het werk, even die rust te nemen die je nodig hebt, om dan te kunnen zeggen van oké, het is opgelost en nu kan ik weer vol goesting en vol drive naar het werk komen. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste overtuiging erachter. En ja, tot op vandaag loopt dat eigenlijk vanzelf. Wat dan natuurlijk wederom belangrijk is, is dat mensen eerlijk zijn met hun team. En zeggen, kijk, ik wil graag binnen 2 weken een week naar Italië. Oké, okay, be my guest. En dan zal heel dat team zeggen van, oké, ik vind dat wel een beetje moeilijk, want dan en dan en dan moet er iets gebeuren voor onze klant. Of ja, dat is nu al de derde keer op 2 maanden tijd dat jij een week verlof pakt. Zo zet jij ons team wel een beetje onder druk, want als jij weg bent, moeten wij natuurlijk alles opvangen met een man minder. En door zo'n open en eerlijke conversaties te voeren, krijg je een team dat zegt, ah ja, maar wacht, ik zal mijn vakantie wel een week naar voren trekken, of ik zal het wel op een ander moment plannen. Maar tegelijkertijd realiseren we ook wel dromen van mensen die ze anders in een andere organisatie misschien niet had kunnen realiseren. Met als voorbeeld Simon, die vandaag een week naar Sicilië trekt om van daaruit te werken, omdat daar een vriend van hem zit. Keizalig.
Ah ja, natuurlijk. Maar dat is een workation. Hè. Dat is een nieuwe buzzword sinds een week of twee. Maar inderdaad, dat werkt dan wel goed. En zijn er bepaalde trends die je ziet? Je volgt het niet op, hè?
We hebben voor... De vraag komt heel veel van mensen van, kijk, hoeveel verlof wordt er dan gepakt?
En ja, zo, ja.
Dus we hebben dat wel een beetje proberen opvolgen, of een beetje terug gaan rekenen, van oké, hoeveel verlof heeft iedereen dan nu genomen? En dan zien we eigenlijk dat die trend niet meer of minder is als dan in een normale organisatie. Het gemiddelde ligt bij ons op 30 vakantiedagen.
Ja.
Wat eigenlijk in een normale organisatie, de wet zegt 20, zal ik maar zeggen, maar dan met ADV-dagen komen ze soms al veel hoger uit. En je ziet wel dat bepaalde mensen meer tegen de 40 gaan leunen en andere mensen eerder bij de 20 blijven. En je ziet ook dat mensen dat helemaal anders gaan gebruiken. Er zijn mensen die dat echt opsparen en zeggen, ik wil nu 3 weken op reis gaan voor een lange reis. Maar je hebt ook mensen die dat meer als snipperdagen zien of als een mogelijkheid om overdag naar een tandarts te kunnen in plaats van 's avonds. Dus mensen gaan die vrijheid wel op een heel andere manier invullen, echt op basis van hetgeen dat zij nodig hebben. En dat kun jij nooit in een overkoepelende regeling steken voor een heel team, en zeker niet als we 70 zijn.
Ja, absoluut, absoluut. Ik vind het prachtig, moet ik zeggen, echt waar.
Dank je.
Echt, ik vind het super, super tof omdat mensen helemaal in hun kracht ook gaan zitten dan. Hè? En dan vanuit hun overtuigingen, wat ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren, zichzelf hun leven gaan regelen.
Ja, inderdaad. Die vrijheid die we geven, die komt ook vanzelf terug.
Ja.
Iedereen zegt altijd, ja, het moet een goede balans van geven en nemen zijn, het leven in het algemeen eigenlijk. En we geven heel veel vrijheid. En je ziet dat die verantwoordelijkheid die werknemers opnemen, vanzelf terugkomt. Mm. En dat is wel echt heel mooi om te zien dat daar tegenover staat een samenleving die alles probeert in 100.000 wetten en regeltjes te steken. En wat wij juist doen, is proberen al die regeltjes weg te nemen, om dan te zien van... Eigenlijk loopt dat beter. Als we nu gewoon iedereen eens vertrouwen en ervan uitgaan dat iedereen het goed voor heeft met marbles.
Ja, absoluut. Een zeer, zeer positief mensbeeld. En daar kan ik alleen maar zeggen, yay, I'm with you. Ik ga een allerlaatste vraag stellen, Tim. Wat heb jij nodig om gelukkig te zijn?
Goh. Ik moet nu zeggen dat... De purpose van marbles, ik ben er volledig doordrongen van. Dus op werkvlak kan ik echt wel genieten van de dingen die we aan het doen zijn. En krijg ik het echt warm als we de klant gelukkig kunnen maken, als ik mensen hier vol ambitie zie gaan, of als we een nieuw project bedenken, waarvan ik echt het gevoel heb van, amai, hier kunnen we echt een impact mee hebben. Dat zijn de dingen waar ik echt kei enthousiast van word. En ik heb ook echt wel... Alles wat te maken heeft met ecologische innovatie, dat interesseert mij eigenlijk echt super hard.
Okay.
Ik zou zo graag de wereld willen kunnen redden eigenlijk. Als ik zie wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal misloopt. Ik zou al mijn energie geven om dat te realiseren. Dus ik ben blij dat we er binnen Marbles eigenlijk al zoveel mogelijk naar aan het werken zijn.
Uh-huh.
En buiten het werk om... Word ik natuurlijk heel gelukkig van mijn gezin en mijn 2 kindjes.
Ja.
Die mij ook, nog, misschien nog vaker als mijn collega's, mij soms ook echt spiegels geven van... Uw communicatie zit toch nog niet helemaal goed? Of ja. Uw visie klopt toch niet helemaal? Die zijn zo eerlijk en zo down to earth dat je er eigenlijk veel meer van terugkrijgt dan dat je zou denken.
Ja, prachtig. Heel mooi. Dank je wel, Tim. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze Bean Talk ook bepaalde luisteraars een klein beetje gelukkiger hebben gemaakt. Ik hoop dat wij zaadjes geplant hebben, want daar gaat het hem over. En dat het zoals een steentje in een rivier een beetje verder kan uitdijnen.
Dat zou echt heel mooi
zijn. Dat zou super schoon zijn, en dat vind ik ook. Beste luisteraar, ik hoop dat u evenveel als ik genoten heeft van ons gesprek met Tim van Marbles. U vindt onze Bean Talks op Apple, Spotify en op onze website. Dus zeker en vast surfen en we horen elkaar een volgende keer. Dag.